Ik wil eerst even iets met u delen. Iets heel korts. En het verbaast me eigenlijk dat ik daar nog bijna niemand, misschien wel niemand over heb gehoord. En dat is als volgt. Wist u dat we binnenkort, over een paar dagen, een nieuw decennium ingaan? Nou, zo. Oh, dat had ik even niet door. Nee. Een nieuw decennium. En gewoon een hele nieuwe tijd van 10 jaar. Ik heb aan u een vraag. Waar bent u over 10 jaar? Heb je dat wel eens afgevraagd? Waar sta ik over 10 jaar? Over 10 jaar ben ik een 60er. Maar ik geloof dat ik nog over muren zal springen. En ik geloof, echt waar, ik geloof vol in de kracht van de Heere God. Ook op die leeftijd. Echt waar. Roland, over 10 jaar. Dit is een uniek moment. En het heeft niks met mijn preek te maken. Een uniek moment om eens na te denken. Van hoe is de afgelopen 10 jaar voor mij gegaan? En wat heb ik gedaan? Maar wat gaat de komende 10 jaar brengen? Wat ga ik de komende 10 jaar doen? En waar sta ik dan? Als je een 20er bent, dan denk je nou, ik ben net uit mijn ei, ik ben er net. Dus ja, over 10 jaar, ja, weet je, we gaan wel gewoon rustig aan door. Ik heb wel geleerd, als je wat ouder bent dan dat, dan ga je daar wat bewuster mee om. Maar ik geloof, de Heere God heeft ons heel veel wijsheid gegeven. Dus ik wil 1 ding bij u neerleggen, gewoon om even vooraf. Ga eens de komende dagen nadenken over die komende 10 jaar. Waar kom ik vandaan? Waar ben ik nu? En waar wil ik naartoe? Waar kom ik vandaan? Misschien uit een of andere put, uit de goot of wat dan ook. Of komt u net zoals ik uit een heel christelijk gezin? En was u eigenlijk altijd al christen? En was u eigenlijk altijd al een vrij heilig mannetje? En bent u 10 jaar, was u dat 10 jaar geleden? En bent u dat nu nog? En over 10 jaar zit u nog even goed op die stoel. Is dat uw verwachting? Nou, ik hoor erg weinig nee, moet ik zeggen. Maar ga de komende tijd, de komende dagen daar eens over nadenken. Ik wil met u opslaan iets heel anders. Lucas 5, vers 17. Ik ga met u door een verhaal. U zult zeggen, wat is dit voor een verhaal? Want dat kennen we allemaal. Toen hij op een dag onderricht gaf, bevonden zich onder hen, onder zijn gehoor, ook farizeeën en wetgeleerden. Die uit allerlei plaatsen in Galilea en Judea en uit Jeruzalem waren gekomen. De kracht van de Heer was werkzaam in hem, opdat hij zieken zou genezen. Er kwamen een paar mannen met een verlamde op een draagbed, die ze naar binnen wilden brengen om hem voor Jezus neer te leggen. Maar, zegt de Bijbel, ze zagen geen kans, we kennen het verhaal, om door de mensenmassa heen te komen. En dus gingen ze op het dak, lieten hem op een bed door een opening in het tegeldak naar beneden zakken, tot vlak voor Jezus. Toen hij hun geloof zag, zei hij tegen hen, uw zonden zijn u vergeven, tegen die man. De schriftgeleerden en de fariseeën begonnen zich af te vragen, wie is die man, een preek van een tijdje geleden, dat hij deze godslasterlijke taal uitspreekt. Wie kan zonden vergeven dan God alleen? Maar Jezus begreep wat ze dachten, we lezen het vaker, en zei tegen hen, vanwaar toch al die bedenkingen? Wat is gemakkelijker, te zeggen uw zonden zijn vergeven, of sta op en loop? Ik zal u laten zien dat de mensenzoon volmacht heeft om op aarde zonden te vergeven. En hij zei tegen de verlamde man, ik zeg u, sta op, pak uw bed op en ga naar huis. En onmiddellijk stond die man op, onmiddellijk, voor de ogen van alle aanwezigen. Hij pakte zijn bed op, waarop hij altijd gelegen had, en vertrok naar huis, terwijl hij God loofde. En alle stonden versteld, ze loofden God en zeiden, vervuld van ontzag, vandaag hebben we iets ongelooflijks gezien. Wie kent dit verhaal niet? Nou, eigenlijk, ik ben klaar. Iedereen kent het verhaal. Hartstikke goed. Ik wil u vandaag meenemen in een paar hoofdrolspelers in dit verhaal. En misschien denkt u nou, het is een heel bekend verhaal. Maar ik geloof, er is zo'n diepte in dit verhaal. Er is zo'n diepte in deze gebeurtenis. En ik wil daar wat dieper met u meegaan. Ten eerste hebben we een aantal hoofdrolspelers, dat zijn die mannen. Ik dacht eigenlijk altijd, maar dat is mijn zondagsschoolperiode, dat waren de vier vrienden. Dacht iemand dat ook? De vier vrienden? Vrienden. Ik heb lang gezocht, maar het zijn gewoon vier mannen. Er staat eigenlijk niet zozeer wat voor relatie die mannen tot die lamme hadden, tot die verlamde man. Er staat eigenlijk heel weinig van beschreven. Het enige wat er staat is dat het vier mannen waren en dat ze hem meenamen op dat matras. En waar het eigenlijk op neerkwam, ze hadden gewoon bewogenheid voor die man. Ze kwamen misschien die man tegen en die lag daar op die mat. En er was gewoon bewogenheid voor, gewoon, wat zegt de Bijbel, ze zonden werden vergeven. Het was gewoon een zondaar. Bewogenheid voor een zondaar. Niet meer en niet minder. Zonder dat ze verder een relatie hadden. Mijn vraag aan u, hebben wij nog diezelfde bewogenheid voor zondaars om ons heen? Hebben wij dat nog? Of hebben we alleen een oog voor onze broeders en zusters? Hoeveel oog hebben wij nog voor de nood? Ik moet u heel eerlijk zeggen, ik werk natuurlijk bij KPN, ik heb het u vaak verteld. En als ik dan zo de massa wat overzie, voor je het weet, dan kruipt je een soort gevoel van al die mensen hebben wel een soort leven. En eigenlijk zijn ze toch een soort mens van gelukkig, in hun eigen manier van doen. Maar de Bijbel zegt, ze zijn volle bak in de nood. Ze zijn volle bak, missen ze het koninkrijk van God. Dus ze weten misschien niet in welke nood ze zijn, maar er is een nood in hen en heb ik daar nog oog voor? Ik geloof, de schellen van onze ogen moeten soms gewoon van ons afgehaald worden. Maar dat moeten we met name zelf doen. Om weer oog te krijgen voor dat verlorene. Om dat gesprek weer gewoon aan te gaan. Ik kan u vertellen, als ik naar de mensenmassa kijk, dan lijkt het allemaal zo positief. Maar als ik inzoom op het eerste en het beste individu, man, er gaat een beerput open. Wat mensen meemaken, waar ze in zitten. Van scheidingen, kinderen die ze niet meer zien, ellende, verlatenheid, eenzaamheid. Wij moeten weer oog gaan krijgen, dat is wat ik geloof, vanochtend, voor die verloren zondaars. Voor elkaar, voor het verlorene. Weet u, toen de Heer Jezus rondliep hier op aarde, hij had alleen maar oog voor het verlorene. Wij zouden misschien als zijn helpers hebben gezegd van, Heer, alsjeblieft, machtig. Weer zo'n pepernoot. Ja, u ziet overal een probleem. Wij moeten gaan leren om dat probleem te gaan zien. We moeten een soort journalisten worden in deze wereld. Weet u wat het kenmerk van een journalist is? Hij vraagt zich altijd af, wat is hier niet goed? Dus een journalist komt niet bij je zitten van, hey, hoe gaat het met je? Wat leuk dat het hier... Nee, wat klopt hier niet? De kenmerk van een journalist... Waar zit de nood? Heer, laat mij zien waar ik naartoe moet. Bij wie ik moet aansluiten. En niet bij de massa, maar bij dat individu misschien heel dicht bij u. Eén ding wat ik noemde, eenzaamheid. Ik hoorde een prachtig initiatief van iemand hier uit de gemeente. Die heeft zich bij de gemeente Katwijk gemeld met een idee. Om de eenzamen in Katwijk, dat zijn er 5600... Dat is bijna 8-9% van de totale bevolking die volslagen eenzaam zijn. Eenzaam. Weet u in dat appartementcomplex, bij u in die flat of in dat eensgezinswoning of die hoekwoning, om de havenklap zitten daar mensen die zitten te verpieren. De kerst komt eraan. Ik heb een leuk voorbeeld voor u. Wij zitten in zo'n mooie WhatsApp-groep. En dit jaar was echt op heel veel familiezaken... was het echt een ambitieus jaar, laten we het maar positief zeggen. Het was ambitieus. Ja, ik zal er niks katwijks tussendoor gooien. Maar een van de dingen die is gebeurd, is dat mijn zwager, de broer van Annemarie, en mijn schoonzus gescheiden zijn. Heel pijnlijk. En die man heeft, ik ga geen namen noemen, maar hij was redelijk schuldig, laten we dat zo maar zeggen. En wat we in de familie hebben gezien, is dat die schuld die hij heeft, wordt hem natuurlijk bijzonder nagedragen. Dus het is de good guy, dat is mijn schoonzus, die heeft, we denken allemaal dat onder haar jasje vleugels zitten, overigens een aardige tante. Maar je hebt ook de bad guy, dat is mijn zwager. Die heeft alles verprutst, Tijdens relatietherapieën heeft hij er nog een zootje van gemaakt. Hij hield er 10 levens op na en alles kwam uit. Ik vertelde u, we zitten in een WhatsApp-groep. En ik ga het toch vertellen, Annemarie. En eigenlijk in de WhatsApp-groep kwam het kerstverhaal naar boven. De WhatsApp-groep zei als volgt. Tegen zijn broers en zussen. Luister, heeft iemand nog een plek met eerste kerstdag voor mij? Nou, dat klinkt toch heel valide, toch? Dan denk je, die jongen is toch wel diep gegaan, maar hij stelt een vraag. En toen zaten we, Annemarie zat te kijken. Het eerste antwoord van broer nummer 1. Wij hebben toevallig wat opa's en oma's bij ons uitgenodigd. Ja, dikke sorry. Uurtje later. Nou, wij zijn zelf uitgenodigd. Dus ja, dat gaat gewoon even niet. Ik sprak met hem later daarover. Deze man zit met kerst, als wij niets doen, gewoon alleen in het diepste van ellende. Hij is zijn gezin kwijt, zijn hele situatie ligt totaal overhoop. Echt waar. En wat doen wij? Wat doen wij? Ik heb tegen hem gezegd, ken je het kerstverhaal? Hij zei ja, hij is opgegroeid in de kerk. Voor hem werd in de herberg geen plaats gevonden. Wij hebben zo onze gewoontes op eerste, tweede kerstdag. Maar we hebben gezegd, joh kerel, alsjeblieft man. Kom op kerel, sluit aan bij dat ontbijt. We zitten toch maar met een paar pepernoten. Maar weet je, kom er gewoon bij. Ik wil u vragen, zie om naar die gasten. Ik zal u ook vertellen waarom. Want dat klinkt heel vrolijk natuurlijk. En, dat doen we echt heel erg goed. Maar er zit een hele diepe waarheid achter. Echt een hele diepe. De Bijbel zegt in Johannes 13 vers 1. Hij had de mensen die in de wereld hem toebehoorden. Dat is zo prachtig. Hij had ze lief. En in zijn liefde ging hij voor het uiterste. En wat voor uiterste was dat? Hij stierf ervan. Maar ik wil u vandaag vertellen, er zijn mensen die u toebehoren. En deze zwager, dat is een man die nog helemaal de Heer Jezus niet kent. Die nog in geen kerk komt en hij is nog dwalende. Maar hij behoort mij toe. En hoe bedoel ik dat? Dit is een van de mensen, als wij niets doen, of hem een kersttol aanbieden en joh, ga heen en word warm, dan blijft hij in dat... Ja, dat doen we natuurlijk allemaal, hè? Dat doen we graag. Geef hem wat geld, kan hij toch nog naar de McDonald's. Maar deze man is één, die identificeer ik als iemand, die behoort ons toe. Die zit in onze groep, waar wij contact mee hebben. En zo heb ik me heilig voorgenomen. Het nieuwe decennium, dat ga ik in. En ik ga als nooit tevoren identificeren wie mij toebehoren. Wie behoren mij toe? Echt. Ik heb na zoveel jaar christen zijn en in de gemeente rond actief zijn, laat het zo zeggen. Heb ik gezien, wij hebben nou eenmaal de neiging om de mensen die wij lief hebben en ons toebehoren en waar wij ons leven voor zouden geven, te beperken tot wat? Gezin. Dat is ons gezin. Want als ik u vraag, Johan, als ik je vraag, zou je je leven geven voor je kinderen? Er zijn weinig vaders die zouden zeggen, nou, hangt er vanaf welk kind trouwens. Dat zegt geen enkele vader. Hoe vaak hoor ik dat niet? Dan hoor je een moeder spreken. Al zou ik die pijn maar kunnen overnemen. Zou ik dat maar hebben gehad. Laat mij gaan. Ik ben al oud. Maar zet die ander vrij. Wij snappen die dingen. Maar ik wil u uitnodigen. Het is maar een begin. Maar u heeft mensen die u toebehoren. Die u lief hoort te hebben. En waar u uw leven voor hoort te geven. En ik kan u een wijsheid vertellen. Dat is niet wat in uw auto past. Daar is het niet voor bedoeld. Daar is het ook voor bedoeld. Maar die groep is veel groter. Wanneer u die groep groter maakt. En gaat zoeken. En gaat vragen aan de Heere God. Wie behoren mij toe? Wie is die collega? Dat is niet de hele wereld in één keer. Maar misschien is het die buur. Die zo'n lampstraal is. Ik hoorde pas geleden een mooie getuigenis. De mensen die naar het leven staan. schaar die in alle wijsheid tot die groep die jou toebehoren. Ik geloof, de oogst zal dan 100 keer groter zijn dan nu. Want nu heeft u al misschien al moeite om uw gezin te behouden. Maar dan, wat is de focus dan? Echt, als wij die poorten openzetten. En als wij die tentpinnen gaan verzetten. Ah, ik hou ervan. Rost je apparaat uit de grond. Ken je, wat is het, tentpinnen van een circus gezien? Wie heeft wel eens tentpinnen van een circus gezien? Ah, dat zijn apparaten. Dat zijn dingen van soms 2 meter of zo, 1,5 meter. Prachtig. En die worden met een enorm apparaat erin gerost. Maar die tentpinnen moeten er soms uit. En ik zie dat wij te vaak vasthouden aan ik en mijn gezinnetje. Je ziet het al met de auto. We hebben 2 deuren achter. Dat 3e kind is lastig, want er is dan geen gordel voor. Ja, maar dat 4e kind is een probleem, want die moet in de aanhanger. Ja, ja. Dus wij bepalen de grootte van ons gezin vaak gewoon om de praktische reden van het vervoer. Ik wil u uitnodigen, het wordt tijd voor een station. Het wordt tijd voor een mega-auto. Echt waar. Zo'n bus als hier bij God Center, we horen allemaal met die bus te komen. En of dat nou in ons geval wat asielzoekers zijn, zet je hart erop. Heb die gasten lief. Laat ze weten dat je je leven voor hen zou geven. Wat gaat die mensen aanraken? Wat gaat die mensen bewegen? Niet een zoetsappig verhaal van ik en mijn gezin zullen de Heren dienen. Hoi, hoi. Ah, mooi. We hebben de kaarsjes aan. We doen de lamellen dicht. En we hebben groot feest. Maar als er iemand aansluit die u toebehoort bij het kerstdiner. Man, wilt u een goede kerst hebben? Kap met die focus op alleen dat kleine ding. Maar zet je deuren wagenwijd open. Dan ga je een kerst hebben zoals je nooit hebt gehad. Echt. Oh, ik hou daarvan. U vraagt zich natuurlijk af, in hoeverre hebben wij dat gedaan? Dat zou ik ook doen als ik op uw plaats zat. Een leuke anekdote. Annemarie, zeg het als het te lang is. Annemarie moet mij altijd wel een beetje bewaken. We hadden kerstdiner bij mijn moeder. Dan staat in de achterkamer, noemen we dat, en de voorkamer in de woonhuis, diagonaal een tafel van 12 meter. We waren midden in het kerstdiner met de hele family. En de bel ging. Ding, dong. Wie belt er in vredesnaam tijdens het kerstdiner op eerste kerstdag? In Katwijk. Sowieso staat die bel eruit natuurlijk, dat snap je. Daar stond een van onze pleegkinderen. Ah. Elzo, kerel. Goed moment gekozen, man. Kom erbij. Zet een stoel erbij. En Elsa zit daar gewoon bij. Stel je huis gewoon open. Ik heb gezien, dit geeft zoveel vreugde. Zoveel meer dan dat je alleen focust op dat kleine wat u is toebedeeld. Ik heb het zo vaak gezegd, maar u bent vader en moeder. U bent degene die zich hoort uit te strekken naar dat verlorene. En ik heb altijd nog in mijn religieuze achtergrond zoiets van, ja, als het nou een of andere getatoeëerde heiden is die over de foute dingen preekt. Ja, zit hij daar aan tafel, maar trek die gasten binnen. Hoe gaan ze zien dat Jezus leeft? Hoe? Hoe? Dan moeten we niet zijn zoals de wereld. Want de wereld doet de lamellen dicht. Tegenwoordig hebben we van die mooie rolluiken. Die kunnen op automaat, nou wij niet. Maar je ziet veel mensen. Vraag me altijd af, bescherm je nou de buitenwereld tegen jou? Of jou tegen de buitenwereld? Maar nee, ik heb niks tegen rolluiken. Die mannen, kan ik u vertellen, ik zal het daarin niet te lang maken. Die mannen hadden met een paar dingen te dealen. Zij hadden te dealen met weerstand. En eigenlijk een hele goede, begrijpelijke weerstand. Wat staat er nu? De fariseeën en de schriftgeleerden uit de wijde omtrek, moet je je voorstellen. Dat zijn gewoon kerkleiders van Utrecht tot Groningen. Die waren allemaal samengekomen. En dan kom jij daar als gelovige christen naar de meester met een nood. Ik zou me hebben afgevraagd, zoals velen misschien onder ons, is dat wel erg genoeg? Want die man is wel lam, maar hij leeft nog. Ja, zo is het wel. Is dit wel serieus genoeg? Hij heeft wel redding nodig, maar ik zie ergeren. Weet u, een list van de bokkenpoot. Een list van de duivel. Ik heb wat last van mijn knie, maar ja, die andere, die kan niet spreken. De Heere God wil u gewoon helpen, wil u genezen, wil u aanraken, ondanks wat u ook heeft. En denk daar niet te klein over. Het klinkt zo heilig. Oh ja, maar de Heer, u hoeft mij niet te helpen. Want dat is mijn nek maar. Het is mijn voet maar. Maar de ander kan helemaal niet lopen. Jongens, beperk de Heere God niet. Stop ermee, kap ermee. Maar er was weerstand. Die mannen zaten daar met argus ogen. Moet je je voorstellen. Dat waren mannen met grote gewaden. Prachtige purper. En die hadden van die apparaten op hun hoofd. En als je maar een verkeerde move maakte, dan zat iedereen daar naar te kijken. Zo van... Ik denk dat het zo ging. Maar dan moesten ze erheen breken. Hoe zitten wij met die mannen met macht? Zijn we daar al los van? Mannen met autoriteit. Mannen die het voor het zeggen hebben. Mensen die een bepaald iets, een bepaalde positie hebben. De Bijbel zegt, richt daar je oog niet op. Want op het moment, die vallen om de havenklap om. Sterker nog, als je daar je vertrouwen op stelt. Man, 2 seconden later is het gras gewoon, dan is het er niet meer. En ze worden ook niet meer herdacht. Die mannen gingen recht op hun doel af. En ze lieten eigenlijk die leiders gewoon compleet links liggen. Wij moeten ons simpel vasthouden aan Jesaja 28 vers 16. Ik vind het prachtig. We moeten ons niet vasthouden aan die mensen. Maar er is een hoeksteen. Er is een uitgelezen grondsteen. In Jesaja, echt prachtig. Jesaja 28 vers 16. Een kostbare hoeksteen. En wie zijn vertrouwen daarop grondvest. Wie daarop zijn vertrouwen stelt. Ja, die hoeft... Dat staat er heel mooi. Hij heeft geen andere toevlucht nodig. Halleluja. Het is niet zo van, oh, dan heb je het goed. Dan is niks meer equal. Dan is niks meer daaraan gelijk. Dan valt alles in het niet. Als je daarop je vertrouwen stelt, op die hoeksteen, dan gaat de balans zo ver naar beneden, dat eigenlijk niks meer telt. Je hebt geen andere toevlucht nodig als je de Heer Jezus hebt. Dat is heel simpel wat het zegt. Maar er komt de volgende. Hij is zo interessant, hij is zo diep. Ze moesten dealen met de mensenmassa. Dat is ook zo mooi. De mensenmassa. Er stonden daar een hele dijk gasten. En wat ik zag, heel simpel. Als jij tussen de mensenmassa blijft staan. Als je daar blijft staan, heb je nooit een aanraking met de meester. Nooit. Weet u wat de mensenmassa kreeg? De mensenmassa die daar stond, kreeg een prachtige preek. En die gingen met een enorm warm gevoel weg. Maar de lamme, die kreeg genezing. Hij kreeg redding. Hij kreeg bevrijding. En hoe kwam dat? Omdat hij naar de meester toe ging. Die man had dat begrepen. De rest ging met een warm gevoel weg. Ik denk te vaak, ook in dit huis, we komen hier naartoe. De preek van de week wordt afgevuurd. Thuis onderweg of onderweg naar huis hebben we al ruzie met onze wederhelft. Want de kalkoen was niet besteld of er stond iets niet op. Als we thuis komen moet de hond er van langs krijgen. Want het zat allemaal niet lekker. Of die zuster zei iets tegen ons. Echt waar, serieus. Herkenbaar of is het alleen bij ons aan de manier? Ook niet elke week trouwens. Maar met enige regelmaat. Blijf daarom geen toehoorder, maar word een deelnemer. Je kan wel luisteren, maar ga deelnemen aan wat er gebeurt. Want dan kan de Heer Jezus je aanraken. En die mannen gingen richting de Heer Jezus. Ik vind het altijd prachtig. Klinkt wat fout. Het lijkt alsof het ellebogenwerk is. Maar die massa bleef staan. Dus je moet gewoon simpelweg door die massa heen dringen. Je moet richting de Heer Jezus. En denk niet, het is genoeg om daar te staan op afstand. Want als je de onverdeelde aandacht van de Heer Jezus wil, dan moet je bij hem zijn. En hij is gewoon genadig. Gewoon om u die aandacht te geven. Maar de mensenmassa kreeg een mooie preek. We lezen dat een paar keer, hè, die mensenmassa. We lezen dat bij de bloedvloeiende vrouw. Die stond ook midden in de mensenmassa. We lezen het bij de dochter van Jairus. Jairus stond daar ook met een ene... Moet je je voorstellen, hè? Ik vind het altijd prachtig. Sta je daar met de grootste nood en de rest staat gewoon een beetje leuk te doen. Die heeft een mooie show. Maar jij staat met jouw dochter die op het punt staat te overlijden. Ik denk dat het TLC-programma CS to the Stress daar erg van toepassing was. Echt waar. Die man moet helemaal... Wow. Mensen hebben zich afgevraagd, wat is er met die kerel aan de hand? Die stond helemaal te shaken. Want die wist, mijn ziel en zaligheid hangt hier vanaf. Maar de rest had een preek van de week. De rest had een mooie show. We moeten doordringen, mensen. doordringen tot de Vader, tot het hart van de Vader. Ja, ja. Nou, het laatste wat ik hierover wil zeggen, ze moesten dealen met elkaar en dat is misschien nog wel het meest mooie. Een kleinigheid, heeft u ooit iets of iemand geprobeerd met 4 touwen tegelijkertijd te laten zakken? Wie heeft het ooit, of iets, een piano, een meubel, YouTube staat er helemaal vol van. Een kluis. Ja, die is goed. Ja, daar heb ik dan niet voor tegen. Dat is niet normaal. Dat is niet normaal. Ja, daar heb ik niet voor terug. Maar Funniest Home Video staat vol met mensen die een bank willen laten zakken. Toch? Gewoon een bank, heel simpel, van de 3e verdieping. Je laat de bank zakken, de een laat hem iets te ver vieren en die bank gaat enorm naar de Filistijnen. Die is gewoon weg. Maar hier gaat het om, je zal eenparig moeten zijn. Je moet iets afstemmen met elkaar. Deze mannen hadden niet alleen oog voor dat verlorene, voor die beste man. Maar ze hadden afgestemd, we laten hem tegelijkertijd zakken. En moet je voorstellen, een lamme man. Niet iemand die zich vast kan houden en helemaal klem in die mat zit. Nee, iemand die gewoon daar ligt voor Jaffa. En als je 1 keer scheef gaat, dan is hij sowieso, ja, valt hij 10 meter naar beneden. Dat is ongelooflijk. Daarom zegt de Bijbel ook dat we eenparig en eensgezind moeten zijn. En wat wij eenparig begeren, dat zal ook gaan geschieden. Ik denk wel voor dit huis de allergrootste les. Misschien wel voor het koninkrijk in het algemeen. Eenparig. Hoe kan het zijn dat wij dezelfde God dienen, maar nog geen 10 meter verder elkaar de tent uitvechten? Echt waar. Hoe kan het zijn dat wij de naam van de Heer Jezus belijden, maar elkaar niet onder ogen durven te komen? Hoe kan het zijn dat we soms zeggen, als die er is op dat familiefeestje, dan kom ik niet. Ik hoorde het gisteren nog iemand zeggen. Wat is dat? Wat is dat? Laat mij gewoon breken. Ik wil mijn knieën buigen daarvoor. Kap met die onzin. Echt waar, stop daarmee. Weet u, wilt u vrede in uw hart? In de mensen des welbehagens? Dat lied willen we wel, maar willen we ook buigen dan voor elkaar? Willen we gewoon eensgezind zijn? Willen we al die ellende opzij zetten? Willen we gewoon kappen met die onzin? Stop daarmee. En ik kan u vertellen, dat klinkt heel simpel, maar dat doet misschien heel veel zeer. En heel veel pijn, want er is u heel veel aangedaan. En ik ga daar niet lichtvaardig mee om. Het zijn juiste dingen die voor u enorm van belang zijn, die voor mij een peulenschil zijn. Maar als ik vertel waar ik dan mee zit, denkt u, man, waar in vredesnaam doe je moeilijk over? Zo werkt het nou eenmaal. Die bokkenpoot, die boze, weet exact wat hij in ons leven moet, naar de Filistijnen moet helpen, om ons dit niet, om die vergevingsgezindheid niet openbaar te laten worden. Daarom valt hij ons ook daarop aan. We moeten gewoon heel simpel samenwerken. Samenwerken. Maar wees gewoon simpelweg barmhartig. Weet je wat barmhartig betekent? Heb gewoon een warm hart voor die ander. Gewoon warm. En natuurlijk is dat niet altijd makkelijk. En voel ik ook wat er gebeurt als iemand wat tegen je zegt. Maar hou die eensgezindheid als heilig. Hoe kunnen we hem dienen? Hoe kunnen we hem dienen? En bidden en op al die verschillende plaatsen op onze knieën liggen. Heer, help mij. Heer, werk door mij heen. Heer, laat mij die zielen aanraken. Heer, laat mij uw koninkrijk bouwen. Maar mijn broeder naast mij, kan ik die lucht toch zien? Of ik heb een afkoelingsperiode van 1,5 jaar nodig. Als ik hem dan weer zie, heb ik mediation nodig. En dan heb ik een of andere heide nodig of een rechter om het een beetje recht te praten. Wat zegt de Bijbel daarover? Jongens, alsjeblieft. Laat me daar alsjeblieft verder van blijven. En u denkt, nou dat vertelt die man, die is wat langer op de weg. Maar ook in uw situatie, vroeg of laat gaan dingen komen die zo gaan zoals net geschetst. En de vraag is niet of wij daarmee moeten dealen, maar de vraag is hoe ga jij daar zelf mee dealen? Hoe ga jij met die lammeling van die schoonmoeder dealen? Hoe ga jij met dat vervelende schoonzusapparaat dealen? Oh man. Als die theetante op dat eten zit, er komt alleen maar ellende uit. Maar heb je je ooit afgevraagd, joh, kan ik je ergens mee helpen? Kan ik voor je bidden? We bidden al een tijd voor je. Heb je ooit uitgestrekt? Of ga je alleen naar de verschillen zitten kijken? Zijn wij de journalist daarin? Oh, dat is een dissonant. Een ander woord voor valse noot. En die valse noot zetten we buiten. Wij zijn bedoeld als kinderen van God, als zonen en dochters van God, om die familie erbij te trekken. Om een arm om hen heen te slaan. Om te zeggen van, joh, kerel, ik snap dat je in een lastige situatie zit. Maar weet één ding. Wij zijn er. Wij zijn er. Als je ons nodig hebt, bel aan. Als je iets nodig hebt, ik ben er voor je. Heeft u dat ooit gedaan? Ik wil u uitdagen met deze kerst. Met die boodschap naar diegene te gaan. Om je uit te strekken. Je hart te openen. En gewoon te zeggen, kerel, het is niet allemaal even handig gegaan. Vergeet me voor wat er mis is gegaan. Maar als je iets nodig hebt, ik ben er. Laatste twee. Perspectief van de Heer Jezus. Ja, ik zit me altijd af te vragen. Hoe kwam dat allemaal over bij de Heer Jezus? Ik heb er vannacht nog over naast te denken. Zit je gewoon midden in die preek van de week? Je hoort een hoop gerommel boven je. Je hebt die Tora-rollen uitgerold. 2,5 meter ligt daar. En je bent alles aan het uitwijzen. Je kijkt naar de mensen. Waar kijken ze naar? Die kijken naar het dak natuurlijk. Want het dak gaat open. Een hoop gerommel. En er komt een of andere mat naar beneden. Hij ging constant om met nieuwe situaties. Ik denk wel eens, als dat toch in dit huis zou gebeuren, dan zouden we eigenlijk een oudste diaken of iemand van de halwacht erop afsturen. Van, joh, luister kerel, alles goed en aardig, maar we hebben hier heel veel orde. Dus doe dat even na de dienst en kap even met die onzin. Dat dak moet wel heel blijven, het regent man. Gladiool, dat ga je toch niet doen? Maar de Heer Jezus was zo simpel erin. Hij was zo eenvoudig. Gewoon stressbestendig. Ik las het in het stuk ervoor ook. De man die mij laatst was. Er staat plotseling. Niet aangekondigd met een mooie brief van ik kom op 22 december naar u toe. Ben ik welkom? Nee. Wanks! In één keer in die dienst. Stond hij daar. Hij werd elke keer geconfronteerd met de nood. Opeens. Maar de Heer Jezus stresste hem nooit. Dat boeide hem helemaal niet. Hij was gewoon in de volkomen rust. Hij maakte zich ook niet druk over de omstandigheden. Het enige wat hij deed is zag op de Vader. Vader, Vader, Vader. Hij had alleen maar de lijn met de Vader. En daarom kon hij de dingen doen. Wat doen wij? Ik vroeg me af, en ook de vraag voor u en voor mij. Wat staat ons in de weg om diezelfde dingen te doen? Wat staat ons in de weg? Iemand een antwoord? We lezen zo graag wat hier gebeurt. Maar wat belet jou om die Jezus te zijn, die daden te doen in jouw omgeving? Wat belet jou? Weet u wat mijn ervaring is? We laten het graag over aan de Johan Toets van deze wereld. Want die man die spreekt echt over alle stoelen. Die is zo enthousiast. De aanraking die hij had, ja, dat kwam omdat hij zo diep zat. Maar ja, ik zelf niet zo diep. Dus mijn aanraking, de kracht die daarvan uitgaat, is altijd minder. Kappen met die onzin. Het is ingefluisterd. Dit is gewoon klinkklare onzin. Wanneer u richting Jezus gaat en diezelfde aanraking hebt, heeft u hetzelfde enthousiasme en kunt u diezelfde bergen bezetten en kunt u dat dan met mensen moeten zeggen. Echt waar. Laat het niet afhangen aan het slimste jongetje van de klas, de beste of de meest enthousiaste, of de grootste of de kleinste of wat dan ook, de meest intelligente of de meest welbespraakte. Laat het. Maak die keuze in je hart. Waarom doe ik die dingen niet? En ga daar een antwoord op vragen. Heere God, waarom doe ik dat niet? Waarom? Waarom doe je dat niet? Heel simpel. U moet het gewoon doen. Amen. Er is geen reden om het niet te doen. U moet het gewoon gaan doen. De Bijbel zegt, heel simpel, in Romeinen 8 vers 19, dat de schepping rijkhalsend uitziet. Naar wie? Naar de zonen en dochteren van God. Rijkhalsend. Wat is rijkhalsend? Wat die lange Jan geloof ik. Ik ben er nooit geweest. Gewoon helemaal. Kijken. Er komt iets aan. Rijkhalsend. Maar ziet u die rijkhalsende mensen? Heeft u al ontdekt wie die rijkhalsende mensen zijn? Heeft u al gezien wie dat zijn in uw omgeving? Wie u toebehoren? Die rijkhalsend naar u uitzien. Dat is het. Daar gaat het om. Heel simpel. Nou, ik zal het niet te lang maken als laatste. Perspectief van de verlanden. Dat is een hele korte.
Die man, er staat dat hij verlamd was. Maar niet dat hij niet kon praten. Hij was geen onwillig figuur die ze zomaar optilde. Nee, hij kon enorm hard gillen als het moest. Maar hij stemde gewoon in. Deze man, waar ik het net al over had, was nederig genoeg om te zeggen van mannen, als jullie richting mijn richting Jezus willen dragen, en iedereen ziet mij nou van boven, ik buig mijn knieën, dat komt hier nog niet, maar ik lig hier op mijn mat, vervoer mij naar hem toe. Weet u wat zo bijzonder is? Hij die van boven kwam, en vanuit de hemel geformeerd was, zat beneden. In het huis. Maar hij die uit de aarde was, en uit de aarde geformeerd was, en gemaakt was, en een levensgeest had gekregen, die kwam van boven. De Heer Jezus is niet te beroerd om zich te vernederen. Hij is niet te hoog en te groot, ook al heeft hij al het recht om zijn knieën gewoon te buigen en om ons van boven te laten komen. Tegengesteld, wie zou van boven moeten komen? Wie zou net als bij zo'n mooie show op zo'n vliegend apparaat aan allerlei kabels die zaal moeten komen? Oei. Dus de Allerhoogste, de Zoon van God. Maar hij koos ervoor om gewoon beneden te zijn. Hij koos gewoon de geschapen, de grote, de eeuwige, de onveranderlijke zat daar gewoon. Maar die man uit de aarde, uit het klein gemaakt, die kwam van boven. Dat is toch bijzonder. Deze man, het effect van zijn gedrag trouwens, dat is wat hij werd gedragen. Dat is prachtig. Een paar kleine dingen nog. Wat gebeurde er in het contact met de Heer Jezus? Toen hij ten deel is beschreven. Ja, dat is echt te gek. Dat is gewoon te gek. Wat gebeurde er? Het enige wat die mannen deden, is hem brengen voor het aangezicht. Meer niet. Er staat helemaal niet dat ze iets vroegen. Er staat niet dat ze iets moesten doen. Ze moesten geen kunsten vertonen. Geen geld. Helemaal totaal niet. Helemaal niet. Het enige wat ze deden, is hem op de juiste plek brengen. En alles viel stil. De Torahrol werd ingeklapt. En er was onverdeelde aandacht voor die ene man. En het kon bommen wat de rest wilde. Die ene man, daar was het oog op gericht. De Heer Jezus. Wat deed hij toen? Een paar prachtige dingen. Het is natuurlijk heel eenvoudig, want het staat er. Vers 20, hij vergaf. Hij vergaf. Wanneer wij komen voor zijn aangezicht. En wij bereid zijn gewoon af te zakken. En gewoon op onze knieën te gaan zitten. Hij vergeeft ons. Als wij onze zonden belijden. Hij genas. Gewoon. Hij heeft trouwens niet gevraagd. Hè? Wat wil je dat ik doen zo? Wat heb je nodig? Maar hij genas gewoon. Hij kende zijn nood. Hij kende zijn hart. Maar daarbij. Hij zette hem in beweging. Hij kwam van die man af. Hij zette hem in actie. En die man ging naar huis. En God lovende. Ik weet niet hoe het werkt. Maar de Bijbel zegt in Isaiah 35 dat de verlamden zullen springen als een hert. Ik weet niet of jullie dat Discovery kijkt, maar dat gaat een soort van, ik zal het niet voordoen, maar een soort van katoing, katoing, katoing. Ik weet niet hoe je menselijk zou moeten springen. Maar als je zo'n man in uw dorp ziet rondrennen, dan gaat hij zich afvragen aan welke Olympische Spelen hij deelneemt. Dat is wat hij deed. De verlamden zullen springen als herten. Dat is de belofte. Eigenlijk wat daar gebeurde. Hij deed hem zijn terrein verlaten. Zijn bekende terrein. Ik wil terugkomen op die mat. Deze man was afgemat. Ja, die was gewoon afgemat. Die was afgemat. Die zat gewoon op die mat. Zijn terrein was die postzegel van die mat. Dat was het enige wat hij had. Maar toen hij in beweging werd gezet, kwam hij in de vrijheid. In de volkomen vrijheid. En ging hij dat terrein terugnemen van wat hem was afgenomen. Er is één persoon, of één wezen, wat ons altijd op het matje roept. Ja, hij roept ons op het matje. Ja, dat is een mooie toepassing. Hij lag op een mat. Maar datzelfde matje, heb ik gezien, is de plek waar vele christenen ook weer terugkomen. Afgemat, lam, verlamd door wat er is gebeurd in hun leven. En we hebben de neiging, als we niet volle bak met het evangelie aan de slag gaan, het koninkrijk volle bak aan bouwen zijn, om vroeg of laat door dat grote aanklager terug op dat matje te verdalen. En dan zullen wij weer net als die lammen gedragen moeten worden naar de meester. Ik wil u vandaag vertellen, kom niet terug op dat matje. Echt. Laat hem niet u op dat matje roepen. Dat is eigenlijk wat er gebeurt. Die aanklager roept u terug op die plek waar u was. Want het is één ding om tot genezing en bevrijding te komen. Maar het is een ander ding om van die mat af te blijven. Om niet af te... Hoeveel mensen zijn tegenwoordig afgemat? Wist u dat de gemiddelde twintiger, dat burn-outs bij de twintigers vaker voorkomt dan bij de vijftigers? Man, afgemat. Je bent net uit je ei. En dan vervolgens ben je al compleet burn-out. Hoe is dat? De maatschappij vraagt zoveel van ons. Maar wij moeten niet terug op die mat zien te verdagen. Wij moeten gewoon heel simpel door. Kap met terugkomen op die mat. Om weer wederom gedragen te worden. Te moeten worden, omdat je niet meer vooruit kan. Er is een grote aanklager, heb ik geleerd, die altijd actief is. En ons altijd maar aan het aanklagen is. Wie ben jij, Pastor Arno zei het vorige week. Wie ben jij om die dingen te doen? Weet je niet dat die kluis ooit aan het sjouwen was? Weet je niet dat je al die dingen hebt gedaan in het verleden? Weet je niet wat je het allemaal hebt gedaan? Ik geloof, wij zijn allemaal hier in het huis, zijn wij onderhaven met een mooi woord aan die gedachte. Die gedachte van aanklacht. Maar de Bijbel zegt dat we die pijlen uit de put van de afgrond, die vurige pijlen die worden afgevuurd, dat je die simpelweg moet breken. Ik had iets nodig om te breken, maar het houdt ons op thuis. Een gitaar misschien, maar gewoon iets wat breekt, bam! Dat je breekt die pijl, pak die pijl op en breekt het apparaat. Ga niet langer zitten wachten tot die pijlen op je afkomen van aanklacht. Want je verdacht het, dat mag je. En je komt geen ene steek vooruit. Eigenlijk is het zo, zoals Galaten 5 vers 1 zegt, hij is altijd bezig om ons terug dat slavenjuk op te leggen. Echt waar. Raad eens dat. Wie heeft die ervaring? Dat slavenjuk, een slavenjuk. Je denkt ik ben vrij, dat klopt. Maar voor je het weet komt dat juk, dat hout weer op je. En het wordt steeds zwaarder en uiteindelijk lig je op een mat en lig je voor pampers. Eigenlijk is het zo. Een soort visuele cirkel. Vandaag, met het oog op 2020 en het komende decennium, heb ik me echt iets voorgenomen. Ik ga een aantal dingen doen. En een van de dingen die ik ga doen, is om me niet langer te laten afmatten. Of op het matje te laten doen. Of blijven hangen op die mat. Ik geloof, dit is de tijd, dit is echt de tijd, het komende decennium, voor u, om volle bak van die mat af te komen. Uw stand in te nemen. En maximaal in het koninkrijk te acteren. Echt waar. Wanneer u over 10 jaar niet wil zijn waar u nu bent. In diezelfde gemoedstoestand. Misschien afgemat. En compleet aan de grond. Dan is er een actie nodig. En die actie is simpelweg beleiden. Begint met simpelweg beleiden. Heer, ik kap met op die mat te zitten. Ik kap met die aanklacht. Ik kap met die vurige pijn. En u wilt niet langer in die cirkel blijven. Niet langer met die aanklacht te maken hebben. Moet u zich uit gaan strekken naar wat de Heere God voor u heeft. En de Heere God heeft geen aanklacht voor u. Geen lamlendig gedrag. Geen matjescultuur. Echt, de Heere God heeft volkomen vrijheid voor u. Gewoon vrijheid. Wie zijn waarlijk vrij? Vrij? Zijn we vrij? Ja. Vrij vaak tot aan de poort. Vrij tot de voordeur. Maar de vrijheid waar de Bijbel over spreekt, is volkomen vrij. Nergens aangebonden. Gewoon volkomen vrij. Hij zet ons in de ruimte. Hij zet ons gewoon in de ruimte. We kunnen in zijn koninkrijk alles doen. Alle dingen. En gewoon volle bak vooruit. Ik wil met u beleiden. Misschien wilt u mijn naam zeggen. Heer God. Wij staan in uw tegenwoordigheid. We hebben uw woord gehoord. Het nieuwe decennium. Neem ik mij voor. Proclameer ik. Dat ik niet langer. Met de aanvallen van de duivel. Zal dealen. Maar dat ik de boze. Pijlen die gestuurd worden. Zal verbreken. En maak dezelfde beweging. Verbreken. Ik ga wandelen het komende decennium in uw kracht. Omdat ik u heb gezien en omdat uw oog op mij is. Omdat ik net als die lammen voor uw aangezicht ben geweest. U mij hebt genezen. U mij hebt bevrijd. U mij in de ruimte hebt gezet. Ik geloof dat ik in uw kracht meer dan overwinnaar zal zijn. En niet langer zal worden afgemat. Moe gemaakt. Moe gestreden. Maar zal wandelen in uw kracht. In de naam van Jezus. Halleluja. Amen.